Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de Kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Huigen van Genemuiden. De schriftlezing is uit Jesaja 8, de versen 16 tot en met 23 en Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Er zijn nog een paar mededelingen namens de kerkraad. De collecten voor de slotzang zijn voor de diaconie, kerkelijke kas emeriticas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Vandaag zijn er twee gemeenteleden uit Varna, Bulgarije, bij ons te gast. Eén van hen is gehandicapt. Hij is op jonge leeftijd door de artsen opgegeven. Maar God bepaalde anders. En nu mag hij ook in ons midden zijn verhaal doen. Het is de bedoeling dat na het uitspreken van de zegen u nog weer even plaats wil nemen. Dan zullen de broeders uit Bulgarije ons een korte groet laten horen namens de gemeente Varna. Maar na de morgendienst is er volop de gelegenheid hen te spreken. U bent hartelijk welkom in de grote zaal. En dan zullen ze iets laten zien over het project Gehandicaptenzorg dat wij vanuit de gemeente financieel ondersteunen. En we hopen dat u daar met velen aanwezig zult zijn. We gaan nu samen zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Now, first of all, let me welcome our brothers Risto and Pavel from Bulgaria. It is good to have you in our midst. Let me welcome you. Where are you? Over there. It's good to have you in our midst. It's a privilege for us as a congregation to see you, and we are really looking forward to hear from you what the Lord has been doing in your lives and in your congregation. And we wish you a blessed service, and we wish you the Lord's blessing where he gives you a place to minister and to serve the people among whom you live. Laten we nu verder gaan met het zingen van Psalm 27, vers 1 en vers 2. We willen nu samen luisteren naar de wet van de Heere en de samenvatting die de Heere Jezus Christus daarvan gegeven heeft. En aansluitend zingen we van Psalm 18, het 8e vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus zegt: U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we samen bidden. Genadige God, die licht bent en in wie geen duisternis is. Tot u naderen we, nu we zijn samengekomen in de kerk, in uw huis, rondom uw woord. En we mogen het van u verwachten, Heren. Zo mogen we het nieuwe kerkelijke jaar beginnen, de adventstijd beginnen, met verwachting van u, de levende God. En we bidden, Heren, geeft u ons die verwachting dan ook in onze harten. U weet wie we zijn, u weet wat er in onze leven speelt, u weet met welke vormen van duisternis we te maken hebben. En we bidden u, maakt u het licht. Zoals u dat alleen maar doen kunt, zoals wij dat niet in de hand hebben, maar zoals u toch ook hebt gedaan toen u uw zoon naar deze wereld zond. U hebt het licht gemaakt. En we bidden, Heren, op deze eerste Adventszondag, dat u uw licht wilt doen opgaan in onze harten en in onze levens. We hebben zojuist uw wet gehoord. En die wet van u verklaart ons schuldig. Die wet die wijst het ons aan dat wij de duisternis liever hebben gehad dan het licht. En dat terwijl u uw wet in onze handen hebt gelegd, als een weg om te gaan, een pad van licht in deze duistere wereld, moeten wij het belijden, Heren, dat we zo vaak het duister juist hebben opgezocht. En daarom bidden we het u. Wilt u, die eens bij de schepping hebt gesproken dat het licht moest zijn, wilt u ook met uw licht schijnen in onze harten? En wilt u het ons geven, Heren, dat we leven mogen van wat u in uw Zoon bent begonnen te doen in deze wereld? We bidden u dat u niemand van ons voorbij gaat. De kinderen niet, de ouderen niet, de jongeren niet. Maar dat u ons allen wilt aanspreken en dat u door uw geest ook in onze harten wilt werken. Zodat dat woord niet alleen iets is wat we aanhoren, maar dat het ook doordringt tot in onze harten en daar zijn vernieuwende werk doet. Wilt u dat in het bijzonder geven, Heren, als we nog altijd ver bij u vandaan leven, onbekeerd zijn? Wilt u dan geven dat het licht opgaat in onze levens en dat we bij dat licht zien wie wij zijn, met onze zonde, met onze schuld, maar ook wie u bent in uw genade in de Heere Jezus Christus. We bidden, Heren, voor uw kerk wereldwijd. We weten ons verbonden met alle die naar uw naam zijn genoemd en we danken u dat we vanochtend ook een tweetal broeders uit Bulgarije in ons midden mogen verwelkomen. We prijzen uw naam dat u die God bent die wereldwijd werkt. En we bidden, Heren, bouwt u uw kerk dan ook over heel de aarde. Dat bidden we ook voor ons werelddeel, voor Europa. We zien en we horen dat het op zoveel plaatsen minder wordt met de kerk. Dat kerkgebouwen worden gesloten, dat gemeenten krimpen en vergrijzen. En we bidden, Heren, dat u daarin een keer wilt geven. Dat er een terugkeer komt tot u, de levende God. En dat ons werelddeel niet zal ondergaan in het donker. Maar dat het licht van uw genade schijnen zal. Heren, we bidden u voor diegenen onder ons die vastzitten, dat u en vrijheid wilt schenken en dat u zo uw woord wilt opendoen voor ons. Zo zijn onze ogen op u. En we bidden u, Heren, wilt u ons horen om Christus wil? En wilt u in onze harten werken om Christus wil? Uw Zoon, die aan uw rechterhand is om te bidden voor zijn volk, wiens gebed u altijd hoort en in wie u uw genade hebt getoond. En daarom loven we u ook. Omdat u zo deze wereld hebt lief gehad. Dat u de wereld niet aan het donker hebt prijsgegeven, maar dat u uw Zoon wilde zenden in deze wereld. We prijzen uw naam daarom. En we bidden u, hoort u ons, uit genade. Amen. We openen vanochtend de schriftengemeente in het Oude Testament in het boek van de profeet Jesaja. We beginnen te lezen in hoofdstuk 8, vers 16. En we lezen door tot en met hoofdstuk 9, vers 6. Jesaja 8, vers 16. Bind het getuigenis toe. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zeg dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als ze niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid, en men zal voortgedreven worden, het donker in. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Tot zover lezen we. Laten we nu samen zingen uit Psalm 107, vers 6, 7 en 11. Een psalm die gaat over mensen die gebonden zitten in de duisternis en in de dood. Maar als ze de Heere aanriepen in hun ellende, dan deed de Heere hun angsten eindigen en bevrijde hen uit de schaduw van de dood. Psalm 107, vers 6, 7 en 11. tekst voor de preek van vanochtend vindt u in Jesaja 9, vers 1 en 2. Daar staat: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Straks na de preek zingen we van Psalm 97, het zevende vers. 97, vers 7, na de prediking. Gemeente, 100 jaar geleden bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Edward Grey: nu gaan de lichten uit in Europa en wij zullen ze tijdens ons leven niet meer aanzien gaan. En hij had gelijk. Wat een duisternis, wat een ellende kwam er over Europa sinds hij die woorden sprak. Duisternis, donker. Dat heeft een onaangename klank voor ons allemaal. Dat begint al bij de kinderen. Die houden vaak niet van het donker. Als het al te donker is op de slaapkamer, dan moet er toch ergens een klein bedlampje aan of zo. En ook als we ouder zijn geworden, dan houden veel mensen niet van het donker. En we zeggen het ook wel, als mensen het echt moeilijk hebben, dat ze door een donker dal moeten. En er zijn zoveel soorten van duisternis. Die duisternis van de Eerste Wereldoorlog. De duisternis van mensen die het niet meer zien zitten en niet weten hoe het verder moet. Het donker van de dood. Maar over welke vorm van duisternis we het ook hebben, er is er één die het licht kan maken en die dat ook doet. En dat is de levende God. Daarover gaat het in onze tekst. En dat is het thema van de preek van vanochtend. Gods licht in onze duisternis. En we letten op drie dingen. We letten er allereerst op dat de mensen vastzitten. Vervolgens staan we erbij stil dat we verrast worden door dit licht. En ten derde dat we het met vreugde mogen ontvangen. Gods licht in onze duisternis, dat heeft te maken met vastzitten, verrast worden en vreugde ontvangen. En gemeente, wij hebben het wel over een crisis die maar voortduurt. En ik wil daar niet al te lichtvaardig over spreken vanochtend. Dat is ook vreselijk erg. Maar als je nou denkt aan de situatie waarin onze tekst speelt, dat was nog eens een crisis. Het is namelijk zo, het kleine staatje Juda, de twee stammen, daar regeert op dit moment koning Agas en die heeft grote problemen. Het probleem is namelijk dat je in die tijd een supermacht had in het Midden-Oosten, Assyrië, en die strekte zijn tentakels uit over heel de regio. En niet alleen was Assyrië geweldig machtig, ze waren ook geweldig wreed. Mensen in het Midden-Oosten daar en toen waren wel wat wreedheden gewend, maar de Assyriërs die spanden de kroon en ze waren er nog trots op ook. Nou, je zult maar te maken hebben met zo'n supermacht, machtiger dan de VS en wreder dan IS. Maar dat is niet het eerste probleem waar Agas mee te maken heeft, want het eerste probleem, dat ligt nog wat dichterbij, het is namelijk zo dat het broedervolk, de 10 stammen, onder koning Pekach, samen met Syrië, Damascus, onder koning Rezin, van plan zijn om samen in opstand te komen tegen die Assyriërs. En ze willen dat Juda meedoet. Ja, wat moet je dan? Waar doet Agas nou goed aan? Moet hij samen met het broedervolk Israël, de 10 stammen, en met Syrië zich tegen Assyrië richten? Of moet hij proberen Assyrië te vriend te krijgen en nog meer te krijgen? En dat laatste, dat is wat Agas doet. Hij roept de hulp van Assyrië in met als gevolg dat dat bondgenootschap van Israël en Syrië zich hoe langer hoe meer tegen dat kleine staatje Juda richt. Oorlog. Oorlog tussen Juda aan de ene kant en de 10 stammen en Syrië aan de andere kant. Dat kunnen ze toch nooit winnen. Maar Agas verklaart zich helemaal afhankelijk van Assyrië. Hij betaalt een grote som geld en Assyrië komt inderdaad te hulp. Goede politiek. Verstandige diplomatie. Nee. Nee, want er is ook nog de stem van de profetie, de stem van Jesaja. Jesaja die Agas had gezegd, Agas, vertrouw nou niet op Assyrië, maar vertrouw nou op de Heere. Jesaja die allerlei tekenen had voor Agas om aan hem te bevestigen dat de Heere trouw was. Maar welk teken Jesaja ook gaf, in opdracht van de Heere, Agas was niet overtuigd. Agas wilde niet luisteren. Kijk, en daar heb je dan de diepste oorzaak van de crisis. De crisis is niet alleen dat Assyrië zo machtig is. Het is niet alleen dat die 2 stammen moet strijden tegen de 10 stammen en Syrië. Maar het ergste in de crisis is dat Agas God vergeet. En niet doet wat Jesaja in hoofdstuk 2 van zijn profetie zegt, vers 5. Kom, laten we wandelen in het licht van de Heere. Want waar de Heere God is, daar is licht. En waar je je eigen weg gaat, daar ga je het donker in. Dat is dat volk dat in duisternis wandelt. Dat is Juda. Dat hoefde helemaal niet. Ze hoefden niet in het donker te wandelen. Want de Heere God is licht en er is in hem geen duisternis. En wie wandelt in zijn spoor, die gaat een pad van licht. Maar ja, als je dat niet wilt. En je hebt de duisternis liever dan het licht. Zo was het bij Agas. Ja, en zo is het bij ons mensen vaak. Sterker nog, zo is het als God niet ingrijpt bij ons allemaal. Jesaja die zegt het op zijn eigen profetische, dichterlijke manier. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is op zich wel een goede vertaling wandelen, maar je mag ook vertalen ronddolen. Ze zijn de weg kwijt. Je doolt rond. Ja, zo gaat dat. Als het helemaal donker is, dan kun je je weg niet vinden. Het schijnt zelfs dat heel veel mensen, als nou alle licht uitvalt, moeilijk de weg kunnen vinden in hun eigen huis. Omdat als het dan plots helemaal donker is, dan weet je het niet. Dan moet je tasten. Moet ik nou hier zijn? Is hier die muur al? Zo dolen ze rond, compleet gedesoriënteerd. Iedereen is de weg kwijt. En we doen maar wat. Is het niet vaak zo? Ja, wat moet je dan? Als het nou donker is en je weet niet welke weg te gaan, of je nou Agas bent, of je bent iemand die in de 21ste eeuw leeft. Wat moet je dan? Nou, wat je in ieder geval niet moet doen, is dat je het zoekt in de donkere krochten waar de Judeërs het zoeken, kennelijk. Hoofdstuk 8, vers 19. Raadpleeg de geesten van doden, waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Dat is merkwaardig, hè? Dan zitten mensen dus in het duister, omdat ze bij God vandaan zijn gegaan. En dan merken ze, het gaat niet meer. En wat doen ze? Dan gaan ze niet terug naar de Here, maar dan gaan ze nog verder het duister in. Als een schroef die helemaal dolgedraaid is. En je komt er niet uit, je draait jezelf alleen maar in de rondte. En zo is het. En misschien wisten de mensen daar het eigenlijk ook wel. Zonder het woord van God is er geen dageraad. Zonder de God van Israël is er geen licht. Maar dat kun je weten, terwijl je in de praktijk toch een andere weg gaat. Achas wist het, het was hem gezegd. En het was hem met tekenen aangetoond. Maar ja, als je dan toch denkt, ja maar hoor eens, dit is de internationale politiek. Dit is de diplomatie, hier gelden toch even andere regels. Dan ga je toch weer het duister in. Het is zo erg met Juda dat Jesaja zegt, ze wonen in het land van de schaduw van de dood. Dat gaat nog wat verder dan dat eerste zinnetje. Het eerste zinnetje gaat over ronddolen in het duister. Maar erin wonen, dan ben je eraan gewend. Dan denk je, nou ja, dat is het dus. Dan probeer je al niet eens meer om eruit te komen, maar dan is dat kennelijk het nieuwe normaal. Wonen in de schaduw van de dood. En dat is nog een graadje erger dan alleen het duister. Het is dat duister dat vlak bij de grens van de dood ligt. Je bent er bijna geweest en je laat het maar gebeuren. Want je kunt toch geen kant op. Zo gaat het als mensen het donker opzoeken. Het gaat van kwaad tot erger en uiteindelijk is het ook een oordeel van God. Nee, zo is het niet begonnen. Het is ermee begonnen dat de mensen bij de Here weggingen en dat de mensen het duister liever hebben gehad dan het licht. Maar op een bepaald moment dan verbergt de Here God zich ook. Zo staat het in vers 17 van hoofdstuk 8. De Here die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Hoe is het met ons? Wij hebben ook vaak geen idee welke kant het op moet, toch? Hoe het nou verder moet in je leven. Wat er nou verstandig is om te doen. Of in de wereld om ons heen, ik noemde de economische crisis. Welke kant moet het op? Hoe gaan we eruit komen? De een zegt dit en de ander zegt dat, maar eigenlijk dolen we gewoon maar wat rond in het duister. En er zijn ook mensen die zeggen, nou ja, dat is dan het nieuwe normaal, wend er maar aan. Hoe moet het verder met de zorg voor elkaar in ons land? Hoe moet het verder in de samenleving, waar mensen steeds verder van elkaar vandaan lijken te komen te staan en de spanningen toenemen? Weet u het? Maar je hoeft vaak niet eens zo heel ver te gaan. Soms al in je eigen huis, in je eigen leven, in je eigen geestelijk leven. Het is donker. En zeg dan maar eens hoe je het licht maakt. Doe dat dan maar eens. Dat krijg je niet voor elkaar. En het gevaar is, net als voor die mensen daar en toen, dat we hoe langer, hoe vaster erin terechtkomen, dat we wel aan het dolen slaan en dat we wel een beetje tasten. Kunnen we niet dit proberen? Kunnen we niet dat proberen? Het kan misschien nog wel goed zijn ook hoor, om het een en ander uit te proberen, maar het belangrijkste is dat we het zoeken bij de levende God, die het licht kan maken omdat Hij licht is. En dat geldt allereerst wel in de kerk. En dat klinkt een beetje vreemd natuurlijk, hè? Want in de kerk weten we toch van het evangelie. We zijn toch vanochtend, de meesten van ons, zijn met het evangelie vertrouwd. En we weten wat het evangelie is. We zouden het onder woorden kunnen brengen. Ja, dat kon Agas. Hij kende het Nieuwtestamentische evangelie nog niet. Maar Agas kon ook een heleboel onder woorden brengen. Hij wist hoe het zat. Maar hij leefde er niet naar. En daarom wordt er tegen het Oudtestamentische volk van God gezegd dat ze een volk zijn dat in duisternis wandelt. Vreselijk, moest niet zo zijn. Hun eigen schuld is het met ons misschien net zo. Dat we het van alles verwachten, maar niet van de levende God. Dat kan zijn terwijl alles gewoon doorgaat. Terwijl je samenkomt in de kerk, terwijl je een preek aanhoort of uitspreekt. Maar dat je dit licht mist. En je kunt er zelfs zo aan gewend raken dat je denkt, nou ja, dat zal dan wel zo zijn. Misschien eerder dat de dienst van de Heere voor u iets was waar je helemaal in leefde en je leefde erin op. En nu, ja, nou ja, het is zondag, dus we gaan naar de kerk. Maar dat je er nou echt wat aan hebt, dat het nou je leven stempelt, dat is niet normaal. Dat is niet normaal, dat is niet iets om aan te wennen en te zeggen, nou ja, dat is het dan. Het is nodig dat we het opnieuw leren verwachten van de levende God, niet van onszelf, want wij hebben gezondigd. Wij zijn bij God vandaan gegaan. En laten we daar niet aan wennen. Laten we niet proberen, nou ja, dan maken we er nog wat van. Maar het van God verwachten. Want wat zegt Jesaja? Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen of stralen. Dus het is helemaal donker. De mensen zijn er eigenlijk al aan gewend. En dan wordt het licht. En niet zo dat het een beetje licht wordt. Maar een groot licht. Ineens gaat het licht aan. Oogverblindend. Hoe komt dat? Nou ja, dat is geen vraag natuurlijk. Dat doet God. Ik heb het al gezegd. God is licht. Maar God is ook degene die het licht heeft gemaakt in deze wereld. Toen het nog helemaal donker was. Aan het allereerste begin, toen heeft God gezegd, er zij licht en er was licht. En die God spreekt te midden van Juda, dat het licht moet worden en dan wordt het ook licht. Ja, dat is het heerlijke in deze profetie. Dat God dat doet. Dat hij niet wacht totdat de mensen terugkeren tot hem, maar dat God een initiatief neemt. En dat God wat nieuws maakt. En dat wij ons daardoor mogen laten verrassen. Want dat ligt, ja, dat ligt niet in het verlengde van onze mogelijkheden. Wie van ons zou dat kunnen? Zeggen, er zij licht en het wordt licht. Er is maar één die dat kan en dat is God alleen. En waar hij het licht maakt, daar ga je pas zien hoe erg het donker was. Hoe duister het was in je leven. Hoe erg je er aan toe was. En hij maakt het licht. Ja, hoe gaat dat dan? Ik zei net, God maakt een groot licht, maar wat betekent dat dan? Nou ja, ik zei u, Jesaja profeteert in die twee stammen, Juda, een klein staatje. Maar dat licht, dat is zo groot, dat het niet in Juda blijft. Hoe donker het ook is in de wereld, maar dat licht, dat gaat zich verspreiden. En we zijn begonnen te lezen in het vorige hoofdstuk, ik heb er al een paar dingen van aangehaald, maar in dat laatste vers vers 23 van hoofdstuk 8. Daar zegt de profeet dat het licht zal opgaan over Zebulon en over Naftali. Ik kan me voorstellen dat u dat even niet helemaal paraat hebt. Maar dat is onder de 10 stammen in het noorden. En dat is een gebied waar op dit moment eigenlijk de Assyriërs al de baas zijn. Ziet u het voor zich? Dus Juda wandelt in duisternis. En God zegt, ik maak het licht, maar ja, die 2 stammen, maar ik ben de 10 stammen niet vergeten. En onder die 10 stammen ben ik ook diegene niet vergeten die feitelijk onder vijandig bestuur zich bevinden. Nee, ik ga het ook daar licht maken, waar nu nog de Assyriërs heersen. En dat licht, dat betekent vrede. Dus waar nu die soldatenlaarzen nog stampen met gedreun en waar soldaten hun mantels wentelen in bloed, dat was stoer, dan kon je thuis laten zien dat je tegenstanders had gedood. Maar daar gaat Gods licht naar uit. En daar gaat hij het licht maken. In Juda, in de 10 stammen, zelfs aan de uiterste grenzen van de 10 stammen, Zebulon, Naftali, Galilea, waar de heidevolken wonen. En daar stopt het. Nee. Nee, daar stopt het niet. Dat licht, dat gaat nog verder. Want je leest het in de profetieën van Jesaja herhaaldelijk, dat Israël is geroepen om een licht te zijn voor de volken. En dat licht, dat gaat dus verder stralen tot wereldwijd aan toe. Ja, Jesaja maakt het nog niet heel erg precies. Maar zoals we dat dan tegenwoordig zeggen met de kennis van nu. Zeg je, ja, daar zit het al in, dat licht dat opgaat. Als God het inderdaad zo licht maakt, dan stopt dat licht niet. Maar dan verdrijft het echt de duisternis compleet. Wat houdt dat concreet in? Dat dat licht opgaat. Nou, het houdt heel concreet in dat er een kind wordt geboren. Maar niet zomaar een kind. Een kind waarop rijke beloften rusten. In de tijd van Jesaja gaat dat natuurlijk over Hiskia. Hiskia was degene die geboren zou worden en op wie Gods belofte rustte. De Emmanuel. Maar... als je nou even op je in laat werken hoe dat kind hier wordt genoemd in dit hoofdstuk, dan zeg je, ja, dat is toch meer dan Hiskia waar kan maken. Want Hiskia kan een goede koning zijn, en dat zal hij zijn, absoluut. Maar een sterke God is hij niet. Hoe kun je dat nou ooit van een koning zeggen? Een koning is toch een mens? Die woorden die hier staan, die werden in Egypte gebruikt als er een nieuwe farao was. Maar die farao, die was ook God, dacht men. Maar Israël weet toch, er is maar één God en dat is de Heer. Dat kind, dat kan toch niet God worden genoemd? Eeuwige vader, zo werd een koning in Israël nooit genoemd. Er is maar één vader en dat is God. Dus wat is dit? Nou, terwijl er hier over Hiskia wordt geprofeteerd, gebeurt hetzelfde als met dat licht. Dat licht, dat gaat maar schijnen en dat gaat door tot onder de volken, tot onder de heidenen. En wat hier over dat kind wordt geprofeteerd, dat wijst al vooruit naar een kind dat zal komen, waarin Gods licht zal opgaan voor alle volken. En dat kind, daarover moet je spreken, niet als de eerste, de beste koning, niet als een hele goede koning, maar zelfs als over God. God zelf komt als mens in ons midden. Jezus Christus. Over hem gaat het uiteindelijk in deze profetie. En dan moet je nog eens denken aan dat licht dat is opgegaan. Hij is in deze duistere wereld gekomen om het licht te maken. Geen mens had op hem te wachten, zo donker was het. Onze schuld. En hij is gekomen in dat donkere Galilea van de heidenen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En dat licht dat is opgegaan en dat is nooit meer ondergegaan. Sterker nog, het is gaan schijnen voor de volken. En hij is inderdaad wonderlijk. En hij is die sterke God die zo sterk is dat hij het diepste duister heeft verdreven. Namelijk de dood. Het volk dat woont in de schaduw van de dood. Wij mensen konden niet aan de dood ontkomen, maar we waren ten dode opgeschreven, omdat we de duisternis liever hadden dan het licht. Maar er is een kind geboren en een zoon gegeven. En hij is de sterke God. En hij is de eeuwige Vader. Dichtbij gekomen onder ons mensen om vrede te brengen. Vrede niet alleen, ik zeg het nog maar een keer, voor Juda en voor die 10 stammen. Maar vrede over de hele aarde. Vrede niet voor eventjes voor de duur van een regeerperiode van een Hiskia. Maar zo staat er, vers 6, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Moet je je voorstellen. Die mensen in Juda, die moeten vechten tegen hun broedervolk. Die mensen in Juda die bang zijn voor die afschuwelijke wreedheden van die Assyriërs. Er komt recht zonder einde. Vrede voor eeuwig. En een koning die echt omziet naar zijn volk. Er zal een licht opgaan. Wat moeten wij in onze duisternis, onze persoonlijke duisternis, onze gezamenlijke duisternis, onze kerkelijke duisternis, onze maatschappelijke duisternis en noem maar op. Wat hebben we nodig? We hebben nodig dat God het licht maakt. Hopen we daarop? En verwachten we het van Hem? Deze tijd heet de Adventstijd. De tijd waarin we stilstaan bij het komen van God in deze wereld. Een tijd van verwachting. Verwachten we het nou van de Here? Of is onze verwachting en onze hoop langzamerhand weggezakt? Of hebben we nog nooit op de Here gehoopt en het nog nooit van Hem verwacht? Hij is die God die het licht kan maken. Meer dan wie ook. Zouden we het dan niet van deze God verwachten dat Hij een nieuwe genade geeft? Want wat Jesaja profeteerde, dat is inmiddels in Jezus Christus gebeurd. Nee, we zien het nog niet ten volle. Het is nog donker in de wereld. Maar er is een begin gemaakt en het licht zal eenmaal ten volle opgaan. Dus je komt er niet uit met een soort pessimisme van, nou ja, hou me vol en het komt wel goed. Want op een gegeven moment gaat dat soort pep talk ook hol en leeg klinken. En je komt er ook niet door enkel maar pessimistisch te zijn, en dat noem je dan natuurlijk realistisch. Nou ja, het is niet veel, maar nou ja, het komt nog erger. Nee, de weg die de Heere ons wijst is de weg van de verwachting van Hem, van het licht dat Hij maakt. Hopen we zo op Hem. En zien we het ook. Dat is niet alleen iets voor straks als de Heere Jezus Christus terugkomt, maar ook nu al, dat Hij het licht maakt. Misschien zit u ermee dat het voor uw gevoel donker is, niet alleen om u heen, maar ook in uw eigen hart. En hoe kun je het dan licht maken? Nou, dat kun je niet zelf. Als we dat eerst maar eens beseffen, dat we dat zelf niet kunnen, maar dat we helemaal van de Heere afhankelijk zijn. Of dacht u dat als we zo bij de Heere komen met onze afhankelijkheid, dat de Heere zal tegenvallen? Dat is het duister van het ongeloof. Want hij valt niet tegen. Hij is een licht. Er is geen duister in hem. Verrassend licht, waar leidt het toe? Het leidt tot een geweldige vreugde. Dat hoort er ook echt bij. Dat waar dat licht opgaat, dat God daar ook complete vreugde schenkt. Er zijn nog wel eens mensen die de indruk hebben of de indruk geven, dat kan ook. Dat als het gaat om de Heere God en om zijn dienst, dat vooral ernstig is op het sombere af. Maar het wordt gedragen door een diepe vreugde. Jesaja zegt, het licht gaat op en dan komt er een vreugde zo als men zich verblijdt bij de oogst. Dat moet je je voorstellen. Die boer die had gezaaid en dat kon hij doen, maar dan was hij vervolgens wel ervan afhankelijk dat het ook ging groeien en dat hij kon oogsten, want anders dan had zijn gezin niet te eten. En dan kwamen ze misschien wel van de honger om. En hoe voel je je dan? Als je een grote oogst binnenhaalt. Geweldig. We kunnen weer vooruit. We kunnen weer leven. Een blijdschap zoals wanneer de buit wordt verdeeld. Moet je je voorstellen. Dat er een vijand kwam. En die wil jou doden. En die wil vrouwen en kinderen doden. Of ze misschien wel als slaven verhandelen. We kennen dat inmiddels weer uit de verhalen. Vreselijk. En dat je zo wordt bedreigd. Maar je weet de vijand af te slaan. En je wint. En je houdt er zelfs nog aan over die buit. Hoe blij ben je dan? We mogen leven. En die vreugde, die zal God schenken. Als op de dag van Midian, zegt Jesaja. Die dag dat Gideon met zijn kleine clubje mensen, die Midianieten versloeg, in Gods kracht. Zo'n vreugde, daar gaat het naartoe, zegt Jesaja. En dan moet je weten, dat op dit moment er dus nog helemaal niks van te zien is. Hè? Het is oorlog en de mensen zijn somber en ze zijn wel terecht somber, want het ziet er gewoon niet goed uit. Jesaja zegt, er komt een vreugde als in de dag van de oogst, als wanneer de buit wordt verdeeld. Een vreugde namelijk in God. Dat is het punt. Een vreugde in God. En ik haalde eerder in de preek dat vers 17 van Jesaja 8 aan. Ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Hij verbergt zijn aangezicht. Maar hoe wordt het in hoofdstuk 9 vers 2? En verder, dat ze zich verblijden, vers 2, ze zullen blij zijn voor uw aangezicht. God verbergt zijn aangezicht niet voor altijd. Maar hij zal zijn gezicht tonen aan zijn volk. En dat gezicht, dat is enkel licht. En enkel vreugde. En dat is dus de vreugde waar het hier over gaat. De vreugde dat God zijn gezicht niet meer verbergt, maar dat hij het licht doet opgaan en dat hij het goede laat zien. Houden wij er wel eens rekening mee? Dat wat wij meemaken in ons land en op geestelijk gebied, dat wel eens een oordeel van God zou kunnen zijn. Dat God zijn gezicht voor ons verbergt, omdat wij maar zijn doorgegaan met gewoon ons leven los van God. Zou dat kunnen? En als dat zou kunnen, is het dan niet nodig dat we beoefenen wat Jesaja zegt, ik zal de Heere verwachten die zijn aangezicht verbergt. Dat klinkt heel vreemd natuurlijk, de Heere verbergt zijn aangezicht. Dus hij laat zich niet vinden, maar Jesaja zegt, ik verwacht hem toch En ik hoop op hem. En hij wordt niet beschaamd. Want God maakt het licht. Hij doet een nieuw licht opgaan. Verwachten we het zo van de Here? Misschien zeg je, ja, ik bid wel, maar ik heb het idee dat ik niet word gehoord. Blijven hopen en blijven verwachten. Want de Here zal zijn woord houden. Ja, maar ik bid al zo lang. Ja, dat is moeilijk. En dan toch volhouden. Ja, maar ik kan dat helemaal niet volhouden. Zeg dat dan tegen de Here. Heere God, waar bent u? Waar blijft u? Ik hou het niet vol. Ik ben helemaal op. Het is helemaal donker. Maar u bent toch die God die het licht maakt. Mag ik u eens vragen, kent u hem zo als die God die het licht maakt? Paulus schrijft in de brief aan de Korintiërs: God die gezegd heeft, er zij licht, is die God die in onze harten geschenen heeft. Is dat ook uw ervaring, jouw ervaring? Dat God het echt licht maakt. Een licht waarvan je niet wist wat het was. En dat pas als hij het licht maakt, ja, dan weet je het. Hij maakt het licht in je hart en in je leven. Hoe dan? Door de Heer Jezus Christus. Hij is het licht dat is opgegaan voor de volken. Israël was geroepen om licht te verspreiden onder de volken. Deed het niet. Maar de Zoon van Israël, de Heer Jezus Christus, hij verspreidt het licht onder de volken. En hij doet het licht opgaan. En eens zal zijn licht over de hele wereld schijnen. En eens komt zijn koninkrijk. Verderop in de profeet Jesaja lees je daarvan in het 60ste hoofdstuk, de belofte van het rijk van God dat komt. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Wat betekent dat? Dat betekent dat het toegaat naar dat koninkrijk van God waar het nooit meer donker is. Nooit meer. Waarom niet? Jesaja 60 vers 20. Uw zon zal niet meer ondergaan. Uw maan zal zijn licht niet intrekken. Want de Heere zal voor u tot een eeuwig licht zijn. En aan de dagen van uw rouw zal een einde komen. Hoe donker het dan nu bij tijden ook mag zijn. Maar daar gaat het naartoe, u die de Heere vreest. En hoe weinig je er nu ook van ziet misschien. Maar dat koninkrijk van God komt, waar de Heere zelf het licht zal zijn. In de openbaring van Johannes lees je, de zon en de maan zijn er niet meer nodig, want God zelf zal hun licht zijn. En het lam is de lamp, is de kaars in die stad. Zult u daarbij zijn en jij? Zal toch wat zijn als je blijft zitten in dat donker? Als je de duisternis liever hebt dan het licht, zo dat volhoudt, dat je uiteindelijk daarin blijft. Dat hoeft niet. Want het licht is opgegaan en gezegend de mens die het van de Heer Jezus Christus verwacht. Het gaat toe naar zijn dag. En dan zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn. Amen. gaan samen bidden en we willen samen ook danken. Zuster Maria van der Brink van Gerestein, Stationstraat 62B, kwam thuis uit het ZGV waarin ze voor onderzoek was opgenomen. Laten we samen bidden. We prijzen uw naam, Heere, voor de vreugde die u schenkt in u. We prijzen u omdat u degene bent die het licht maakt in onze duisternis. En Heere, daar bidden we om. Maakt u het licht in onze geestelijke duisternis, in onze persoonlijke duisternis. In de duisternis die er kan rondgaan in onze gezinnen, op ons werk, in de kerk, in de samenleving. En we bidden, Heere, dat het licht mag opgaan over Europa waar het nu al zo lang donker is. We bidden dat uw licht mag opgaan over Israël. Dat uw naam wordt erkend, ook door uw oude volk. We bidden dat uw licht opgaat over heel deze wereld, die in het boze, in het duister, in het donker ligt, maar die uw wereld is en die u daarom niet hebt losgelaten. We bidden, Heere, schijn met uw licht ook in onze harten en ga ons niet voorbij. Dank u dat zuster Maria van der Brink van Gerestein thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we bidden, Heere, dat u haar verder ook nabij wilt zijn en voor haar wilt zorgen. We danken u voor wat u gaf in uw woord. En we bidden, Heere, zegent u dat aan ons. Geef dat we het mee mogen nemen. En dat we ons licht mogen laten schijnen voor de mensen. Ons licht, dat uw licht is. Brengt u ons vanmiddag ook weer bijeen rondom uw woord. En zegent u ons ook dan. Hoort u ons, zo bidden we, om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit de lofzang van Zacharias. Het vierde en vijfde vers, ook Zacharias zong over het licht dat gekomen was in de Heere Jezus Christus. Eerst krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Daarna zingen we onze slotzang, lofzang van Zacharias, vers 4 en 5. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Warm greetings from Varna Baptist Church. We love you and we pray for you. Let me read a verse from the Bible which explains our unity in Jesus Christ. I will read from 1 Corinthians 12th chapter from 4th to 6th verses. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord, and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone.
Здравейте, брати и сестри, аз съм Христо.
Greetings, my brothers and sisters, my name is Христо.
Бог направи чудо с мен.
God did a miracle with me.
Бог реши да живея.
God decided that I will live.
Поради това, че съм роден с увреждане на краката.
Because I was born with a disability in my legs.
Съм изпратен в дом за деца с увреждания и без родители.
I was sent to live in an orphanage.
Където условията са невъзможни за живот и много трудни.
Where living conditions are very difficult and even impossible.
На 25 годишна възраст за пръв път видях родителите си.
At the age of 25, I first met my parents.
Сега, когато съм приел Исус Христос в моя живот, имам мир, щастие и любов.
Now, when I have Jesus Christ in my life, I have joy and peace and love in my heart. If you want to know more about Christos' story and our work among disabled kids in Bulgaria, you may join us in the room behind the main hall for our presentation. Thank you.
Thank you.
Nee, doet hij het wel.
Ja? Hebben ze? Hoor je dat? Of moet hij dat erboven?
Nee, hij doet. Hij moet niet zo.
Achterklapje erbij.
Ja, dat zeker nog bij, maar
ik denk wel dat
hij een groot stapdasje heeft.
Ja.
Maar je moet er gewoon goed stil zijn.
Ja, wat leuk is zo? Hij zit daar in ieder geval. Ja. Gaat helemaal leuk.
Ja? Hoor je al wat door de speaker?
Dan moet je het hier op doen.
Nee, ik doe hem door.
Achterklapje.
Oké.
Okay. Jij hebt
geluid dan?
Ik heb geluid.
Bepaal jij het moment dat ze dat aan kunnen bieden?
Oké. Ja. Ga ik eens, doe jij het? Of?
Nee, laat maar, die jongens die zijn het aan het voorbereiden. Die, dus maar ik ben het aan het eind van de
lijkt me mooi.
Presentatie.
Ja.
Beetje bij, als we alle focus hebben gehad, en dan dat we dat overhandigen.
Ja. Dus geef ik het teken aan jou?
Ja, aan de jongens geef ik wel. De jongens zijn nu aan het voorbereiden.
Oké. Okay. Welke jongens? Ja? Ik heb geluid.
Oh, dat is Bernd,
ja?
Van Kruisten en Dominique.
Oké. Okay.
Ik denk wel dat ook vertaald moet worden in het Nederlands, als ik de groep zo zie. Er zitten best ouderen en die staan niet echt in het Engels. Zullen wij het zelf in het Nederlands of zullen we vragen of hij het nog een keer moet doen? Die moet komen.
Ja. Ja, ik heb al geluid. Ja, vraag jij het vraag. Vraag jij het even. Ja. Goed, goedemorgen allemaal. Dit is voor mij even wennen. Ik weet niet of ik geluid heb, maar zo te horen wel. De groep wordt stil, dus dat is al een teken dat er iets overkomt. We hebben allemaal koffie en thee en wat lekkers. Hartelijk welkom. Fijn dat u in zulke grote getalen bij ons bent om te luisteren naar het werk van onze twee broeders uit Varna, Bulgarije. Gisteren hebben we de presentatie zelf gezien. Ik zal niet veel woorden daaraan wijden, maar u kunt het zo zelf helemaal volgen. Het is deels Bulgaars, dus deels Engels. Voor de mensen die moeite hebben met Engels, we kunnen in de zaal en onze gasten, die we ook welkom heten, willen voor ons vertalen. Dus er is een mogelijkheid, of in een kleine groep of voor in de zaal, dat de mannen vertaald worden. Oké, dus vertaling is geregeld. Ze willen het proberen zonder microfoon. Dus ik doe hem uit. Als het niet hoorbaar is, achter in de zaal, geef even een teken, dan zet hem weer aan.
You can start your presentation. Is he not translating?
Yes.
So I have to stop and wait for him, or he will translate at the same time.
When the people don't understand the English, they click to me and say, yes.
Hello everyone. It is our privilege to...
Zo had het beter, denk ik. De kerk van Varna die heeft een speciaal onderdeel. Dus het helpen van met name gehandicapte kinderen. Om toch een manier te vinden om hun een weg te geven in hun leven. Varna is een van de grotere steden van Bulgarije. En die ligt aan de Zwarte Zee kant. Zoals u net al op wat foto's kon zien.
Now I'll give the word to Christo to tell more about what is it for a child with disabilities to live in Bulgaria.
Christo zal nu ons gaan vertellen wat het betekent om in Bulgarije als een gehandicapt kind te moeten leven.
Здравейте, аз съм Христо. Моята история е следната. Роден съм с увреждане на краката и лекарите казват на родителите ми да се откажат от мен, тъй като ми дават 2-3 дена живот.
Hello, my name is Christo and I was born with a disability in my legs. When I was born, doctors tell to my parents that I will live no longer than 3 or 4 days. That's why it is better for them to leave me in an orphanage.
Hallo, ik ben Christo. Ik ben geboren met verlamming in mijn benen. En de dokters hadden toen al gezegd van je kan beter dit kind, ja raar gezegd, maar laten gaan, want binnen 3 dagen zal het wel overlijden.
That is a common practice in Bulgaria that doctors convince parents to leave their children with disabilities.
Het lijkt erop dat in Bulgarije steeds meer doktoren ouders gaan adviseren van nou laat dit kind maar gaan, want het zal nooit meer wat worden. Zo moet ik zeggen.
Но Бог решава да живея, като ме извежда от долината на мрачната сянка и ми дава светлина на живот.
But God decided that I will live and he brought life, he brought light to my life and now I can live with it.
En God besliste anders. Hij besliste dat Risto mocht leven. En dat geeft nu Risto heel veel licht en blijdschap in zijn leven.
След това съм преместен в дом за деца с увреждания и без родители.
I was sent to an orphanage, school orphanage, where I continued to study as a young kid, as a teenager as well.
Hij is naar een kinderthuis gestuurd, waar hij dus toch wel onderwijs heeft gekregen. En je ziet hem hier ook staan. Ja, ik weet ook niet hoe verder.
В дома, където живее, условията са много тежки. Ние сме бедна и малка страна и нямаше никакви добри условия за живот.
Because we are a poor country and the orphanages are in very poor conditions. We live